Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet loslaat het werk van zijn handen. Gemeente, genade en vrede zij u, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gaan we elkaar zingen uit Psalm 81, vers 11 en vers 12. We lezen samen de wet van de Heere onze God. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gebrengt de sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus, hij vatte de wet samen in het Nieuwe Testament. En hij zei, je zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede wat hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we als antwoord zingen uit Psalm 32, vers 2 en vers 3. Aan de ene kant schuldbelijdenis, aan de andere kant ook een lied waarin we vertrouwen op de belofte van God. Psalm 32, vers 2 en vers 3. Voordat we de schriften gaan openen, willen we eerst bidden en vragen of God ook zijn woord wil zegenen. En we doen in het gebed ook voorbeden. We danken ook voor het benefietconcert van de ICF. En we bidden dan voor de collectedoelen, dat is manna voor Roemenië en ook voor de TUA. We bidden ook voor de vervolgde broeders en zusters, in het bijzonder Egypte en Tunesië. En ik denk dat het goed is om ook Pakistan mee te nemen in het gebed. Laten we samen bidden. Ja, heren, we zijn samengekomen om u te prijzen en u te danken, u te loven. En dan weten we dat het alleen is door uw genade. Heren, want u heeft ons geroepen. U bent degene die ons hier heeft gebracht. U heeft ervoor gezorgd dat we hier wilden zijn en dat we hier konden zijn om naar uw woord te luisteren. En heren, wat bent u dan goed voor ons? Want heren, ook deze zondagmorgen moeten wij belijden dat wij zondaren zijn. Dat er in onszelf niets is wat u zou kunnen behagen. Ook afgelopen week, heren, hebben wij weer fouten gemaakt. In gedachten, in woorden, in werken. En heren, zo willen we onze schuld voor u belijden. Maar zo willen we ook danken, heren, dat u uw gemeente bouwt. Dat u doorgaat met uw werk. Dat u niet loslaat het werk van uw handen. Heren, u doet het vanwege uzelf, niet om ons. Maar heren, daar willen we u om danken. En dat u ons niet losgelaten heeft. Dat u niet geeft wat wij verdiend hebben. Maar dat u opnieuw met uw genade naar ons toekomt. Ook deze zondagmorgen. En heren, daarom past het ons om vanuit het diepst van ons hart u te loven. U te aanbidden. Ons leven weer opnieuw door het werk van de Geest aan u toe te wijden. En heren, we zijn ook samengekomen om bij u te zijn. Heer, om aan de voeten van het kruis te zitten. Om weer genade te ontvangen. Om weer woorden van bevrijding te horen. Woorden van verlossing. Woorden van liefde. Woorden van zorg die u in ons geeft. En dan bidden we ook, heren, als de Bijbel zo meteen open gaat. Wilt u geven dat die woorden, dat we niet alleen zullen begrijpen met ons verstand, wat betekent het voor ons vandaag. Heer, maar dat die woorden ook in ons hart mogen landen. Dat ze daar kracht mogen doen. En heren, dan bidden we ook, heren, voor de gasten onder ons. We bidden voor zoekers onder ons. En heren, misschien ook wel mensen onder ons die helemaal niet op zoek zijn naar u, maar hier uit gewoonte zitten of uit traditie. Heer, dan bidden we, opent u ons hart. Heer, laat ons iets zien van wie u bent, van uw liefde, van uw genade. Heer, laat ons iets proeven van hoe goed het is om u te dienen, om u te ervaren. Heer, verandert u ons boze, ons verdorven hart. We gaan straks het verhaal lezen van Levi. Hoe Heere Jezus hem riep. En hoe zijn hart werd veranderd. En Heer, dat hebben wij ook zo nodig deze morgen. Dat hebben we ook nodig, Heer, als we u kennen. Met u mogen leven. Heer, want er is nog zoveel in ons hart. In ons leven. Wat nog niet bij u past. Heer, we hebben elke keer weer nodig dat we ontdekt worden aan onszelf. Maar ook dat we elke keer weer zien. Hoe liefdevol u bent. Want Heere Jezus, we gaan straks lezen hoe u naar Levi kijkt. Bewust met uw zoekende liefde. En Heere, zo kijkt u ook deze morgen naar ons. Met ogen vol liefde. Heere, u bent op zoek naar ons. En dan bidden wij, Heer, dat we u ook mogen zien. Dat we u ook mogen ontmoeten. Dat we net als Levi op zullen staan. En u zullen gaan volgen. Voor het eerst of opnieuw. Maar Heer, het kan ook zijn dat we bemoediging nodig hebben. Heer, zoveel van ons hebben een moeilijk leven. Gaan door zware dingen heen. Door de pijn en de gebrokenheid van het leven. Heer, we hebben zo vaak nodig dat u ons weer bemoedigt. Dat we uw liefde weer zullen voelen, Heere. Vertroost u ons dan maar, ook deze morgen. Wilt u daar deze dienst voor gebruiken? Ik wil ook bidden, Heere, voor hen die correctie nodig hebben. Heer, dat zijn we feiten toch eigenlijk allemaal. In meer of mindere mate. Heer, als we bijgestuurd moeten worden, wilt u het dan ook doen deze morgen? Heer, als we uw stof en uw staf, Psalm 23, zo nodig hebben. Heer, wilt u die dan gebruiken, ook vandaag? Om ons weer te laten terugkeren naar u, om weer bij u te horen, om u te volgen en u te dienen. En Heer, wij kunnen onszelf niet veranderen. Wij kunnen hier zitten en luisteren en erover nadenken. Heer, maar het geloof is een gave van u. En daar bidden we om, Heer. Geef dat aan iedereen. Aan de grote, de kleine. Heer, slaat u niemand over. Ook onze kinderen, onze tieners, moet in hen denken. Mogen zij op jonge leeftijd u kennen en u dienen, u volgen. Heer, zo leggen we deze dienst in uw handen. We willen ook bidden en u danken. We danken ook, Heer, voor het benefietconcert, voor de ICF afgelopen vrijdag. Heer, dank u wel ook voor de opkomst en we danken ook, Heer, dat voor alle toezeggingen voor steun die er zijn geweest. Heer, wat bent u goed. Daarin mag u ook zien, Heer, dat u doorgaat met uw werk. Dat u uw gemeente ook in deze woelige wereld bouwt. Dan bidden we ook, Heer, voor de collectedoelen. Dan bidden we ook, Heer, voor het werk wat plaatsvindt door de stichting Manna voor Roemenië. Heer, de broeders en zusters van onze gemeente die daar actief in zijn. Heer, geef ze elke keer de lust en het verlangen om dat werk te doen. Heer, geef ze ook elke keer weer de liefde, de kracht, de wijsheid. We willen ook bidden, Heer, dat dat werk gezegend mag worden. Heer, dat zou ook hun doelen, menselijkerwijs gesproken, mogen bereiken. Door uw hulp en door uw steun. Heer, wilt u dat geven dat ook dat werk van Manna voor Roemenië bij mag dragen aan de komst van uw koninkrijk, ook in Roemenië. We willen ook bidden, Heer, voor de universiteit, de TUA. We bidden ook, Heer, dat nog vele mannen en nog vrouwen onderwijs mogen krijgen, ook in de gereformeerde leer. We willen ook bidden, Heer, dat nog vele daar opgeleid zullen worden. Tot predikant, tot evangelist, tot onderwijzer, op welke plek ze ook zullen arbeiden in uw koninkrijk. Heer, zegt u de studenten, Heer, zegt u ook de docenten, de professoren. We bidden ook, Heer, voor het bestuur, voor wijsheid, op de lange termijn, hoe het verder moet met de universiteit. Heer, alles wacht op uw zegen, maar geef hem wijsheid en leid in alle dingen. We willen bijzonder bidden ook deze zondagmorgen voor de vervolgde kerk. We bidden, Heer, voor alle Koptische christenen in Egypte. Heer, we danken ook, Heer, dat de afgelopen jaren de kerk uitgebreid is. Dat er getuigenissen zijn van vele duizenden moslims. Vanwege het geweld de toevlucht hebben genomen tot u, Heer Jezus Christus. Maar Heer, bewaar u daar uw kerk. Vermeerder uw kerk. Ik wil ook bidden, Heer, dat ze veilig zullen leven. Dat ze u zullen volgen. Ook al kost het heel veel. Ik bid ook, Heer, voor de kerk in Tunesië. Heer, ook als daar nog steeds onrust is. Toeristen wegblijven vanwege dreigende aanslagen. Heer, wilt u geven dat degenen die u kennen daar zullen volhouden in het land. Om op u te vertrouwen, om u te volgen, wat er ook gebeurt. En Heer, mag ze daar ook een lichtend licht zijn, een zoutend zout. We bidden ook voor Pakistan. Bijzonder bidden we ook, Heer, voor Asia Bibi. Allereerst verblijd, geweldig nieuws van de vrijspraak. En Heer, wat een domper toch weer. Dat de vrijlating waarschijnlijk nog niet aanstaande is. Dat de dingen weer over moeten. Vanwege de druk van de moslimmilitanten, Heer. Wat een verdriet. We willen bidden voor haar. We bidden, Heer, dat u haar kracht geeft. Om opnieuw u te blijven vertrouwen. Daar alleen in die gevangenis. Vele jaren zit ze daar al. Heer, zegt ook haar gezin, de kinderen, haar man. Zegt ook de kerk in Pakistan. Heer, wat u geeft dat ze op u zullen vertrouwen. Heer, ook, er hoeft maar iets te gebeuren. En het geweld laait daar weer op naar de christenen. Heer, wilt u geven dat ze trouw zijn, dat ze het mogen volhouden, dat ze de liefde van u mogen ervaren, juist in die verdrukking. Zo willen we bidden. Bidden, Heer, om uw komst van uw Heilige Geest, ook deze morgen. Heer, leid ons in het spreken. Helpt u ons in het luisteren. Helpt u ons in het dienen, in het zingen, in het collecteren, in het orgelspelen. Heer, wilt u ons zo zegenen. Dat vragen we uit genade, in de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we nu met elkaar de schrift lezen uit Lucas 5. En we lezen vanaf vers 17 tot en met vers 32. Lucas 5, vers 17 tot en met vers 32. En het gebeurde op een van die dagen dat hij, dat is de Heer Jezus, onderwijs gaf. En dat de fariseeën en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was. En ze probeerden hem binnen te brengen en voor hem neer te leggen. Maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten hem tussen de daktegels door met het bed neer in het midden voor Jezus. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hen: man, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overleggen: wie is deze man die godslastering spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus, die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen hen: wat overlegt u in uw hart? Wat is gemakkelijker, te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op en ga lopen? Maar omdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op. En nadat hij datgene opgenomen had waarop hij had gelegen, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte. En ontsteltenis grepen allen aan, en ze verheerlijkten God, en werden vervuld met vrees, en zeiden: wij hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien. En hierna ging hij weg, en hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem: volg mij. En hij stond op, liet alles achter en volgde hem. En Levi bereidde voor hem een grote maaltijd in zijn huis. En er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hem aanlagen. En de schriftgeleerden en de fariseeën morden tegen zijn discipelen en zeiden: waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Tot zover het woord van de Heer onze God. We gaan zingen met elkaar op Psalm 103, vers 2, vers 7 en vers 9. Psalm 103, vers 2, vers 7 en vers 9. En dan zal er allereerst gecollecteerd worden voor de diaconie. En de diaconale collecte is bestemd voor de Stichting Manna voor Roemenië. De tweede collecte is voor de TUA, de Theologische Universiteit in Apeldoorn. De derde collecte is bestemd voor de kerk. Gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Vandaag staat de vraag centraal van hoe kijken wij naar de kerk? Hoe zien wij de kerk? En daar wil ik niet mee de kerk met een grote letter K. De uitverkorene, degene die de Heere mogen kennen door genade. Want dat onderscheid kunnen wij als mensen niet maken. Maar wat het over gaat is over de kerk met de kleine K, de zichtbare kerk. Mensen om ons heen. Veel kerken zijn kerken die bestaan uit middenklasse mensen. Veel mensen die opgevoed zijn met het geloof. Die behoren bij een bepaalde sociale klasse. Bepaald sociaal wenselijk gedrag laten zien. Maar de vraag is, hoeveel ruimte in de kerk is er voor mensen die anders zijn? Hoeveel ruimte is er voor zondaars in de kerk? Namelijk die laatste vraag, daar gaat het over. Ik wil vandaag stilstaan bij een stukje vanaf vers 27 tot 32, de roeping van Levi. Ik lees vers 27 en er staat, en hierna ging Jezus weg en hij zag een tollenaar van wie de naam Levi was. In het tolhuis zitten en hij zei tegen hem, volg mij en wat er verder volgt. Thema van de preek is, de Heer Jezus aan tafel bij Levi. En ik ga door het gedeelte heen en daar kom ik vanzelf op drie punten. En het eerste punt is de maaltijd bij Levi. En het tweede punt is dan de weerstand van de fariseeën. Die zie je dan in vers 30. En vers 31 en 32 zie je het antwoord van Jezus. Dus vanochtend zit de Heer Jezus bij Levi aan tafel. Allereerst de maaltijd, de roeping van Levi. De tweede plaats van de weerstand, de boosheid van de fariseeën en de schriftgeleerden. En de derde plaats, het antwoord van Jezus. Naar de komst van Johannes de Doper, de verzoeking in de woestijn, begint de Heer Jezus aan zijn openbare bediening. Begint hij mee en een van deze, dit verhaal is aan het begin van zijn omwandeling. En de Heer Jezus was op het eerste gezicht een van de vele rabbies, leraren die rondreisden in Galilea. Er gebeurde meer dat de rabbies, leraren van synagoge naar synagoge gingen. Het was niet ongebruikelijk dat er een rabbi, een leraar te gast was, werd en die dan het woord mocht lezen. Maar de Heer Jezus was wel heel anders. Elke rabbi had leerlingen. De Heer Jezus koos ook zijn discipelen uit. Je moet weten dat het leersysteem die tijd anders was als bij ons. Wij hebben het schoolsysteem, eigenlijk het Griekse systeem. Kinderen zitten in schoolklassen van dezelfde leeftijd. Mensen zitten in een opleiding bij mensen die dezelfde opleiding volgen. Maar in de tijd van de Heer Jezus was het Hebreeuwse systeem. Dus als je opgeleid wilde worden, dan ging je niet naar een klaslokaal. Maar je sloot je aan bij een leraar, bij een rabbi. Zo zegt Paulus, ik heb gezeten aan de voeten van Gamaliel. Paulus die had Gamaliel uitgekozen als leraar om bij hem het vak, als je het zo mag zeggen, te leren. En dat ging niet alleen theoretisch. Ja, er kwam ook heel veel theorie aan bod. Maar het ging juist ook heel praktisch. Want die rabbi, die ging gewoon zijn werk doen. En die leerlingen, die liepen met hem mee. Ze zagen hoe een rabbi het woord verkondigde. Ze zagen hoe hij mensen antwoord gaf op hun levensvragen. Ze zagen hoe deze man zelf leefde met God. En al ziende, brachten ze langzaam ook de dingen in de praktijk. Maar Jezus was in deze zin anders. Dat hij zelf zijn leerlingen koos. Beroemde rabbies zoals Gamaliel. Die wachten af. Die kregen als vanzelf wel voldoende leerlingen. Velen melden zich vanzelf. Mag ik alsjeblieft bij u les krijgen? Want ja, als je mag kiezen. Dan ga je toch wel bij de beste leraar. Want dan leerde je het meest. En dan had je het etiket van ja, ik heb bij hem les gehad. Zoals Paulus toch ook een keer dat zei, maar ik ben een echte fariseer hoor, want ik heb bij Gamaliel les gehad. En rabbis die weigerden, daarom ook gewoon de minder slimme leerlingen. Ze kozen bewust de slimme, de goed opgeleide leerlingen uit die uit belangrijke, goede gezinnen kwamen. En dat deed Jezus nu bewust niet. Jezus die kiest hier zelf zijn leerlingen uit. En hij gaat dan niet naar Jeruzalem. Hij kiest dan niet leerlingen van hoge voorname gezinnen. Nee, hij kiest leerlingen uit die een andere rabbi niet eens wilde hebben. vissers, mensen van het platteland, onopgeleide mensen, mensen uit de lagere sociale klasse. En hier zien we zelfs dat Jezus een landverrader, Levi, en dief uitgekozen heeft. En Jezus was in die zin nog anders. Hij deed niet alleen met zijn mond, maar hij liet ook met wonderen zien. Gelezen, genezen van de verlamden. Dat hij de zoon des mensen is. Jezus laat zien wie hij is. En zo zien we dit verhaal Jezus Jericho verlaten. En we zien hem naar buiten gaan. En als je de stad of het dorp verliet, dan kom je automatisch langs het tolhuis. Het tolhuis waar de tollenaar zat om het geld te incasseren. De Romeinen hadden een heel slim systeem bedacht. Ze incasseerden niet zelf de belastingen, maar ze lieten dat over aan de mensen uit het volk zelf. Ze wezen enkele mensen aan. Zij moesten de tol heffen en ze moesten zoveel en zoveel geld elke keer opleveren, aanleveren aan de Romeinen. Maar de Romeinen waren alleen geïnteresseerd in de hoeveelheid geld die ze binnenkregen. Hoe die man precies te werk ging, dat was hun van minder zorg. En zo zien we dat het systeem vatbaar was voor corruptie en voor zelfverrijking. En daarmee zijn tollenaars in de tijd van Jezus toch wel de sociale outcast. Ze stonden buiten de maatschappij. Dat is niet alleen omdat toen en vandaag niemand ervan houdt om belasting te betalen. Kijk, vandaag de dag maken wij onderscheid van, ja, je betaalt niet graag het belastingssysteem. Maar toch, als je een buurman hebt die bij de belastingdienst werkt, dat spreek je hem toch niet op aan. Die dingen, twee dingen hou je gescheiden. Maar in die tijd niet. Want tollenaren waren niet alleen degene die de belasting hieven. Maar ze deden dat namens de vijand. Namens de onderdrukkers. Zij waren landverraders. NSB'ers zou je kunnen zeggen. Ze waren niet alleen landverraders. Maar ze waren ook dieven. Ze stopten een deel van het geld in de eigen zak. En je zult begrijpen dat deze mensen totaal niet geliefd waren onder de Joden. De Farizeeën, die denken dat ze het liefst die mensen uit de maatschappij hadden gedrukt. Zelfs fysiek weg uit Israël. Maar ja, de Romeinen beschermden ze fysiek. Dus de Farizeeën konden niet oproepen om hen te doden of hem ze weg te jagen. Ze werden beschermd door het zwaard van Rome. Maar wat je wel kon doen, is iedereen oproepen om die mensen sociaal te negeren. Nou, ik weet niet of je het wel eens meegemaakt hebt. Maar als iemand in je omgeving je negeert. Stel je voor, je staat in een klein groepje te praten. En iemand doet net of jij er niet bent. Of je loopt langs elkaar heen en je kent elkaar. En die ander loopt langs je heen alsof hij jou niet gezien en herkend hebt. Dat is ontzettend pijnlijk. Dus ikzelf, ik heb lief dat mensen gewoon de waarheid tegen mij zeggen. Boos op me zijn. Dat zou mijn voorkeur hebben dan dat mensen me negeren. Mensen die niet eens goedemorgen zeggen. Of net doen of je lucht bent. En dat is wat die Farizeeën tegen het volk zeiden. Jullie mogen niet praten met deze tollenaars. Je moet net doen of ze er niet zijn. Ja, je moet je geld betalen. Maar kijk ze niet in de ogen. Zeg geen woord meer als nodig. Negeer ze. Praat niet met ze. Groet ze niet. Doe alsof ze er niet zijn. Doe alsof ze lucht zijn. Gemeente, dat is pijnlijk. De prijs die tollenaren moesten betalen. Ze werden veracht. Niemand nodigde ze uit op de verjaardag. Ze werden niet gegroet. Ze werden zelfs op de grond gespuugd als ze langs kwamen lopen. Dat was de ongeschreven regel in de maatschappij. En nu komt de Heer Jezus langs dat tolhuis. En hij ziet die tollenaar Levi zitten. En je moet goed begrijpen van dit niet hierin toevallig zien. Kijk, als je staat dat Jezus die man zag, dat betekent niet, nou ja, dat heb je wel eens soms als je in de kring zit en dat je ergens heen kijkt, dat die ander naar jou kijkt, dat je even oogcontact maakt en dan soms vlug weer wegkijkt, dat dan ook weer wel. Nee, dit is niet een per ongeluk in de ogen kijken. Als het Griekse woord hier betekent dat Jezus bewust op zoek is naar deze man. Hij kijkt bewust en heel langzaam zijn kant op. Hij kijkt hem recht in de ogen. En dan zegt Jezus twee woorden. Volg mij. En denk, misschien is er nog wel veel meer die blik geweest van de Heer Jezus. Die blik vol opzoekende liefde die het hart van Levi heeft geraakt. Misschien wel veel dieper als die twee woorden, volg mij. Je ziet hier dat Jezus er totaal anders is als de andere fariseeën, als de rabbis in zijn tijd. Eerst geneest Jezus een fysieke verlamde, vergeeft hem zijn zonde en nu gaat Jezus naar een sociale outcast toe en hij zegt, volg mij. En zo zegt de Heer Jezus dat tegen ons. Als ik het zo mag zeggen, hij kijkt u en hij kijkt jou en hij kijkt mij in de ogen. Ogen vol liefde, ogen vol verlangen om jou, om u te ontmoeten. En hij zegt ook vandaag, volg mij. We leven in een tijd waarin social media belangrijk zijn. En ik was op een conferentie van de week. Daar ging het ook over hoe social media ook ons denken veranderen. En ik ben niet iemand die alleen maar negatief is naar het nieuwe begrijpen goed. Maar het heeft wel een behoorlijke impact op ons gedrag, op de cultuur. Dus hoe social media te werk gaan. Het verandert zelfs ergens ook ons denken als je er heel veel mee bezig bent. En vandaar dat ik dit even wil zeggen. Het woord volgen, dat kennen wij sterk van social media. Als je iemand volgt op Facebook of op Twitter. Ja, wat betekent dat dan? Ja, meestal betekent dat dat je kennis neemt voor wat iemand doet. Voor wat iemand schrijft. Voor wat iemand post. Je steekt een duimpje omhoog als je een foto ziet. Of als je een bepaalde tekst mooi vindt. Dat zeggen wij. Ik volg hem. Ik volg haar. Op Twitter. Op Facebook. Maar dat is wat anders wat Jezus hier bedoelt. Als Jezus zegt, volg mij. Dat betekent niet dat Jezus tegen hem zegt van, nou neem eens kennis van mijn theorie, Levi. Luister eens een keer naar mij. Denk er nog eens over na. Steek je duim op als je het mooi vindt. En negeer het, als je het niet mooi vindt. Nee, dat is niet wat Jezus bedoelt. Als Jezus hier zegt, volg mij, dan zegt hij tegen Levi, word mijn leerling. Hij zegt, jij, ik heb jou uitgekozen, Levi, om mijn leerling te zijn. In het vervolg hoor jij bij mij, je gaat met mij mee. Ik wandel door de steden van Galilea en door de dorpen heen. Ik onderwijs de mensen, ik doe de wonderen en jij bent erbij. Ik leid jou op. Je zult begrijpen dat het hier dus nog dieper gaat als een carrièrechef. Ik heb zelf een carrièrechef meegemaakt dat je oude beroep loslaat en een nieuwe weg inslaat omdat je geroepen weet door de Heere. Maar dit gaat nog een stukje dieper. Het is niet alleen dat hij een nieuw beroep krijgt, leerling van een rabbi. Nee, het betekent ook dat zijn leven veranderen moet. En dat is heel radicaal. Zijn oude leven, daar moet Levi mee stoppen. De zonde waar hij in leeft. Het stelen van de mensen. Het zijn van een landverrader. Doen alsof God niet bestaat. Zijn oude leven laat hij los. Zijn oude leven is dood. Hij begint een nieuw leven. Met de Heer Jezus. En zo radicaal is deze verandering. Dat de Heer Jezus dit in Johannes 3 zelfs een wedergeboorte noemt. Met andere woorden. Met je huidige leven gaat het niet meer. Je oude mens, je oude ik, moet sterven. Dan het kruis. Je oude leven, dat valt niet meer op te poetsen. Je kunt jezelf niet meer veranderen. Het is niet even een nieuwe jas aantrekken en ik ga weer verder. Nee, zegt Jezus, met het oude leven van jou kan ik niks beginnen. Maar ik schenk jou een nieuw leven. Uiteindelijk is dat ook het beeld van de doop. Paulus overschrijft in Romeinen 6. Zegt, wij zijn met hem begraven in de doop. De doop is eigenlijk een begrafenisritueel. Sterven, doodgaan. Je oude mens is er niet meer. Er is nieuw leven nodig. En dat is wat bij Levi gebeurde. Toen Jezus die twee woorden tot ons sprak, volg mij. En gemeente, dat is wat wij allemaal nodig hebben. Een levensverandering. Een nieuw hart. Opnieuw geboren worden. Ik kan mezelf niet oppoetsen. Ik kan bidden wat ik wil. Maar ik kan nooit uit mezelf bij God komen. En bij de jongens op de Bijbelles leg ik altijd uit. Dat lijkt slecht nieuws. Van dat je zelf zo zondig bent. Dat je zelf nooit meer iets kan doen. Wat God zal behagen. Maar ik zeg, het is tijdelijk goed nieuws. Maar als ze hangen van mijn inspanningen, mijn prestaties. Dan zou het voor eeuwig tekort zijn. Als God nou die deur open doet. Als Heer Jezus zou ons vol liefde aankijken en zegt, ik wil het jou geven. Ik wil het u geven. Ik wil dat jij, dat u mij volgt. Dan is het helemaal mogelijk. Dus laat het maar duidelijk zijn. Jezelf oppoetsen. Dat gaat niet meer. Je oude leven loslaten. Dat is wat Levi deed. Hij stond op, vers 28. Hij liet zijn oude leven achter. Hij draait zich niet eens meer om. Het geld wat hij vroeger zo belangrijk vond. Rijk worden. Dit zit er niet meer. Hij heeft iets veel mooiers gezien. Die ogen van de Heer Jezus. Die liefdevolle woorden. En ik denk dat het ook de enige manier is om te breken met de kracht van de zonde. Je kunt je, ook als je Heer Jezus mag kennen, kun je heel hard knokken tegen de zonde. Maar als je die liefde van de Heer Jezus ziet, en als je bij Hem bent, als je heel dicht bij Hem leeft, dan ontstaat vanzelf het verlangen. Net als bij Levi. Stoppen met de zonde. Dus vraag voor ons, waar sta ik? Waar sta u? Waar staat u? Waar sta jij? Zij bent dat is Levi onderweg. Hebben alles achtergelaten. Volgen wij de Heer Jezus. En dat kan je ook zien in iemands leven. Bij Levi kan je dat zien. Maar wat deed hij namelijk? Hij ging een feestmaaltijd bereiden. Als je Jezus volgt, betekent ook dat het zichtbaar wordt in je leven. Hij bereidde voor hem een grote maaltijd, staat er. In het Grieks staat er letterlijk woord mega. Dus je zou kunnen zeggen, een mega maaltijd, een mega feest. Nee, niks is te gek voor Levi. Met alle eerbied, het gaat hier dan niet om een sneetje brood. Maar hij bereidt het beste wat hij kan bereiden. Hij maakt alles klaar voor de Heer Jezus. Uit liefde voor hem. En zo zit de Heer Jezus. Gaat hij naar binnen bij Levi. En als Levi de maaltijd klaarmaakt, dan gaat Jezus daar zitten. En alle vrienden van Levi, ja, die kwamen ook. Maar wie waren dat natuurlijk? Ja, dat waren de andere zondaren, de andere tollenaars. Ja, de rest wilde niks met hem te maken hebben. Dus ja, dan zit je ook alleen in de wereld met zondaren. En die kwamen ook binnen. En zaten aan dezelfde tafel. Dan komen we de tweede plaats. Bij de weerstand van de fariseeën. Want die fariseeën, dat lezen we in vers 17. Die kwamen allemaal. Ze hoorden over wat Jezus deed. Ze wilden wel eens zien. Ze kwamen uit heel Galilea, uit Juda en uit Jeruzalem. Ze wilden Jezus wel eens zien. Wat is dit voor een rabbi? En daar staan ze dan. En wat gebeurt er dan? In plaats van dat hij deed wat zij deden, deed hij iets wat zij nooit deden. Hij ging naar binnen. Bij een tollenaar. Hij ging daar zelfs aan tafel zitten. En dan barst de weerstand los. Dan worden ze boos. Dit kan niet. Dit mag niet. Als jij een rabbi bent, houd je dan aan onze regels. Als jij bij ons wil horen, doe dan wat hoort, wat moet. Wie waren dat eigenlijk? Schriftgeleerden, fariseeën. Nou, schriftgeleerden waren mensen die hoog opgeleid waren in de wet. En die zich veel met de wet, je zou kunnen zeggen, met het Oude Testament bezig hielden. Sommigen waren die fariseeën, maar dat hoefde niet per se. Want de fariseeën, dat is weer een bepaalde stroming in het Jodendom. In de Bijbel is Jezus heel vaak kritisch op hen. En ik denk heel vaak terecht. Maar ik denk wel dat het goed is om te zien dat fariseeën, en dan komen we weer heel dicht bij onszelf, dat het vaak mensen zijn die in eerste instantie het heel goed bedoelden. Dus dat kan. Dat kan het dus goed bedoelen. Maar toch op een gegeven moment in een situatie terechtkomen dat je de verkeerde keuzes maakt. Fariseeën was een lekenbeweging. Dat waren mensen die in Babylon bij elkaar kwamen. En die tegen elkaar zeggen, kijk, wij zijn weggevoerd. Jeruzalem is verwoest. De tempel is verbrand. En dat allemaal omdat wij de afgoden hebben gediend. Het is onze eigen schuld. En ze kwamen bij elkaar en ze zeiden, we moeten een beweging starten. We moeten elkaar aanvuren, aanmoedigen om samen de Heere te dienen. Om de wet van God volkomen na te leven. En toen ze terugkwamen uit Babylon, gingen ze verder. En ze wilden heel graag de Torah, de wet van God, naleven. Het waren mensen van de schrift. Het waren mensen van gebed. Het waren mensen die vaak sociaal bewogen waren. Het waren ook mensen die zich keerden tegen Hellenistische Griekse invloeden. Het waren mensen die de kerk als het ware zuiver wilden houden. Die zeiden, nee, pas op met die invloeden van de afgoderij van de Grieken. Niet hun theorie, niet hun filosofie. Maar we moeten bij het woord van God blijven. Dus het begin was goed. En ze waren daarom ook mateloos populair. De Sadduceeën, dat was weer een beweging van de upper class. Maar de Farizeeën waren leken. Maar die hadden veel meer invloed op de bevolking. Omdat ze zoveel dingen deden ook voor het volk. En toch, zoals ik zei, is er een scheefgroei ontstaan. En dat kan heel makkelijk gebeuren. Dus op het moment dat je zegt van, ik wil de Heere dienen. We moeten het woord van God gaan lezen. We moeten ons houden bij alle punten. Dan kan er ook zomaar iets in je sluipen. Dat je jezelf toch wel heel goed gaat vinden. Dat je jezelf toch wat verhevener gaat voelen. Dat je een beetje omlaag gaat kijken naar de mensen die niet zo nauwkeurig de wet houden. Dan kun je toch een stukje hoogmoedig worden. En zeker als je dan nog allerlei extra regels gaat opleggen. De wet heel nauwkeurig gaat interpreteren en allemaal superregels gaat maken. En het nog ingewikkelder gaat maken. En uit angst voor de zonde, om iets te doen wat God niet wil, de mensen hele zware lasten op gaan leggen. En dan staat er eigenlijk een soort hoogmoedige geestelijke bovenklasse. Die wat neerkijkt op de gewone mens. Ik denk dat het gevaar in de kerk ook echt aanwezig is. Dat je als ambtsdrager op een bepaalde manier ook mensen last oplegt. Die God niet van ons vraagt. Het kan ook zijn dat je jezelf, ook, dat kan ook iedereen in de kerk gelden, jezelf wat heiliger voelt als die ander. Ik heb dat bij mezelf wel herkend. Toen ik op mijn 21 tot geloof kwam, was ik heel vurig. Vurig voor God. Maar er zat ook heel veel eigen vuur bij. En in het begin dan keek je vaak wat neer op die gewone kerkmensen, de lauwe kerkmensen. En dan vond je jezelf toch ergens wel heel erg goed, omdat je evangeliseerde en dat je bezig was met bijbelstudies organiseren en met gebed enzovoort enzovoort. Dan kun je, terwijl je het goed bedoelt, met heilige dingen bezig bent, toch wel neerkijken op andere mensen. Zij doen dit op zondag. Zij hebben dat in huis. Zij geloven dat. Ze houden zich daar niet aan. En zo kun je, terwijl je echt van de Heere houdt, en terwijl je het goed bedoelt, uiteindelijk ook een soort fariseeën worden. En dan zeggen, hij, hoort hij in de kerk? Zij, mag dat allemaal? Vindt de kerk dat het allemaal goed dat dat gebeurt? Doen ze daar dan niks aan? En zo, misschien een terechte vraag, maar dan toch een hoogmoedig hart. En voel je jezelf wat beter als die ander. En negeer je die ander. Zoals de fariseeën uiteindelijk de tollenaars en de hoeren wegduwden uit de maatschappij. Weliswaar niet fysiek, maar toch sociaal. Ze deden alsof ze lucht waren. En nu, wat hun pijn is dat Jezus zich daar dus niet aan houdt. Jezus, die negeert die tollenaar niet. Het is wel heel erg dat hij met hem gaat praten. Dat had hij al niet moeten doen. Maar hij gaat nog een keer aan tafel zitten bij die fariseer. Afschuwelijk. Want weet u, wat betekent dat? Aan tafel gaan zitten bij Levi. Als Nederlander pakken we dat wat minder op. Voor ons is eten vaak functioneel. Van huis uit ben ik gewend dat je visite op de koffie vraagt. We zien ook wel weer een verandering in de Nederlandse maatschappij. Dat we ook wat meer met elkaar gaan eten. Ook dat we met dankdag met elkaar gaan eten. Dat is toch wat verandering die ook wel plaatsvindt in onze cultuur. Samen eten betekent ook samen contact hebben. Samen een relatie hebben. Maar in de Bijbel, in een andere cultuur, is dat nog veel sterker. Degene met wie je aan tafel zit, is degene waarvan jij zegt, daar hoor ik bij. Met diegene wil ik contact hebben. Ik ga een relatie met die persoon aan. Dus als Jezus daar aan tafel gaat zitten bij Levi, zegt hij als het ware tegen iedereen, van ik kies ervoor om vriend te zijn van Levi. Ik kies ervoor om met hem om te gaan. Ik wil een relatie met deze tollenaar, met deze zondaar. Er zijn meer voorbeelden uit de Bijbel waar het over eten gaat. Kijk maar naar Abraham. Als Abraham op een gegeven moment 3 vreemdelingen aan ziet komen, dan rent hij naar hen toe en zegt hij van, wil je alsjeblieft bij mij komen eten? Nee, hij zegt niet van, nou ja, als je niks te eten hebt, dan wil ik best wel even wat voor je pakken. Hij draait die vraag om. Hij zegt, Wil u mij waardig vinden dat ik jullie gastheer mag zijn? Zo belangrijk is dat samen eten. En het is niet voor niks ook dat de Heer Jezus, als hij een symbool moet kiezen voor de relatie tussen God en ons, dat hij kiest voor de maaltijd, voor het heilige avondmaal. In onze vorm eet toch een klein stukje brood. En dat is op zich helemaal niet verkeerd. Maar daarmee is een beetje de maaltijd-idee wat meer naar de achtergrond gegaan. Maar de Heer Jezus die stelde het avondmaal in tijdens de maaltijd. Symbool van de relatie met hem. En ook verschillende keren. Als de Heer ons wil duidelijk maken wat de eeuwigheid is. Wat het betekent om straks eeuwig bij hem te zijn. Dan kiest de Bijbel meerdere malen het voorbeeld uit van de maaltijd, de maaltijd van de bruiloft van het lam. Lees ook maar Jesaja 25 als u er meer over wil lezen. Daar is ook de eeuwigheid afgebeeld als een rijke maaltijd. Dan kunt u zich een beetje voorstellen wat het betekent als Jezus daar gaat zitten aan die tafel. Hij zet de hele sociale orde op zijn kop. Dus niet dat hij een klein beetje de grenzen opzoekt. Nee, hij doorbreekt die sociale grenzen radicaal. Hij zet het hele wereldbeeld van die fariseeën in één keer op zijn kop. Hij doet iets wat mensen nog nooit hebben gezien. Nooit van hebben gehoord. Zich nooit konden voorstellen. Zo radicaal was die keuze van Jezus. Mag ik nog één voorbeeld geven om u een beetje het gevoel te geven van die irritatie van die fariseeën. Want ik denk dat het wel goed is. Want wij kennen die verhalen vaak zo goed. Dat wij, de fariseeën al, dat zijn hun niet, de hoogmoedigen. En natuurlijk zeggen we, dan zit Jezus bij tollenaars. Maar het bijzonder daarvan, dat zijn we wel eens kwijtgeraakt. Laat ik één voorbeeld geven. Stel je voor dat de Heer Jezus vandaag op aarde zou leven. En stel je voor dat hij dan hier de deur van de christgevierde kerk voorbij zou gaan. En stel je voor dat hij naar die radicale moskee zou gaan. Waar die mensen zitten, die jihad prediken. Stel je voor dat hij daar naar binnen gaat. En daar gaat zitten eten. Stel je voor dat Jezus naar de pedofiele club zou gaan. Mensen. Sociale outcasts van vandaag. Mensen die wij niet in onze straat, en heel begrijpelijk, die wij niet in onze straat willen hebben. Die buiten de maatschappij hebben. Die in de gevangenis vaak fysiek niet veilig zijn. Stel je voor dat Jezus wel naar hen toe zou gaan. Maar de irritatie die u nu voelt bij dit voorbeeld, het is een klein beetje van de irritatie die de fariseeën voelden. Ze zien Jezus daar naar binnen gaan. Ze kijken door het raam naar binnen. Ze zeggen tegen de discipelen van Jezus, waarom eet uw meester? Waarom doet hij dat? Waarom eten jullie en drinken jullie met tollenaren? Die boosheid komt er boven. Een hart barst open. Die vraag is niet een feitelijke vraag. Ze zeggen niet van, maar waarom doe je dat eigenlijk? Waarom maak je die keus? Nee. Ze zeggen van, dat mag je niet doen. Er zit boosheid, irritatie in het hart van die fariseeën. Waarom ga je naar binnen? Waarom zit je daar? Daar hoor je toch niet. En dan de vraag voor ons. Op wie lijk ik? Op wie lijkt u? Met wie gaan wij om? Als ik het zo mag zeggen, bij wie zit ik aan tafel? Sta ik buiten? Door het raam te kijken. Dat is die fariseeën. Heb ik over iedereen en alles een oordeel? Vind ik overal wat van? Weet ik wat goed is, wat fout? Maar blijf ik zelf buiten staan? Of ben ik als de Heer Jezus, die het verloren opzoekt? En dan zeg ik niet bij dat we alles onder moeten goedkeuren. Daar kom ik straks op terug. Maar wel, dat als we zijn als de Heer Jezus, dat we dan op zoek gaan naar degene die verloren dreigt te gaan. De Heer Jezus, die zocht juist een leven. Niet omdat leven zo goed was. Nee, hij kwam een leven juist omdat hij zo slecht was. En dat was zijn roeping. En daarom de vraag, met wie gaat u om? Jij om? Kijk je telefoonboekje maar eens na. Staan er alleen maar keurig nette kerkmensen in. Die net als u als jij zijn. Of kies je er ook voor om een keer op zoek te gaan bij een onchristelijk iemand. Kies je ervoor bij iemand te gaan eten die niemand heeft. De eenzame. De mensen die er maar bij hangt. Kiest u ervoor. Ook die mensen in de gemeente op te zoeken. Die het maar moeilijk vinden. om een plekje in de gemeente te vinden. Die weinig vrienden hebben in de gemeente. Wat is onze keus? Zijn we alleen op zoek in onze vrije tijd om het zo plezierig mogelijk voor onszelf te hebben? Zo leuk mogelijk. Prachtig weekend gehad weer. Of wil ook investeren in Gods koninkrijk. Wil ook daar in Jezus volgen. En aan die tafels gaan zitten. Waar geen christen anders zit. Laten we die vraag maar meenemen voor onszelf. Komen we bij het derde punt. Het antwoord van Jezus. Jezus geeft antwoord op de vraag van de fariseeën. Hij zei, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn. En daarmee legt Jezus drie dingen uit. Hij zegt iets over de gezonde. Hij zegt iets over de dokter. En hij zegt iets over zieken. Nou, allereerst gezonde. Dan stelt hij onder kritiek. Wie zijn die gezonde dan? Gezonde mensen dan? Nou, dat zijn uiteindelijk niet de mensen die echt gezond zijn. Dat zijn de mensen die zichzelf gezond vinden. Dat zijn mensen die zichzelf zo ontzettend goed vinden. Dat zijn de wettische mensen. De moralisten. De oudste zoonfiguren. Die tegen de vader zeggen, maar ik heb u toch altijd gediend. En waarom krijg ik geen bokje van u? Die tegen God zegt, God, waarom overkomt mij dit in mijn leven? Ik ben toch altijd naar de kerk gegaan. Ik heb dit gedaan voor u en ik heb zus gedaan voor u. Waar heb ik het aan verdiend, God? Het zijn de mensen die zeggen, kijk mij eens. Ik ben heiliger als jij. Het zijn de mensen die in feite de dokter het hardst nodig hebben. Maar die dat bij zichzelf niet weten en niet beseffen. En laat ook duidelijk zijn. Jezus probeert zo die fariseeën en die schriftgeleerden ook aan hunzelf te ontdekken. Het is niet zo dat de liefde van Jezus hen voorbij gaat. Nee, hij zegt tegen hen, kijk, jullie denken wel dat je gezond bent. Maar je bent het helemaal niet. Je komt niet naar mij toe. Omdat je me nodig hebt als een middelaar en verlosser. Je komt alleen maar hier. Omdat je kennis wil nemen wie ik ben. Je komt alleen maar uit sensatiezucht, als het ware, naar mij toe. Maar wat je nodig hebt. Dat je komt als een zieke. Als een zondaar. Die verlossing nodig heeft. Als hij praat over zieke mensen. Ja, dat is heel duidelijk dat dat dan de tollenaren zijn. En hij leert hen twee dingen. Allereerst, en ik denk dat het heel belangrijk is. Dat die tollenaren welkom zijn bij hem. Dat de Heer Jezus de dokter is. En als zelfs een tollenaar welkom is. Dan zijn wij allemaal welkom bij God. Niemand is te zondig. Niemand is te slecht. Je kunt in de wereld geleefd hebben. En alle geboden van God overtreden hebben. Maar van de andere kant heel erg hoogmoedig zijn. Werkheilig zijn. Iedereen is welkom bij God. Maar wat er ook belangrijk is in dit voorbeeld dat je kan zien is dat iedereen mag komen. Maar als je als zieke naar een dokter gaat. Jongens en meisjes. Als je als zieke naar een dokter gaat. Dan ga je daar niet heen om een bakje koffie te drinken met die dokter, toch? Dan ga je daarheen. Om die dokter te vragen, dokter, kunt u mij beter maken? Dokter, wat moet ik doen om beter te worden? Nou, die vraag moeten we kunnen aan de Heer Jezus stellen. Heere, wat moet ik doen om beter te worden? Je gaat naar de Heer Jezus toe, omdat je hem als dokter nodig hebt. Omdat hij betaald heeft voor de zonde. Omdat je weet dat bij hem verlossing, vergeving, vernieuwing, verandering te vinden is. We mogen komen bij de Heer Jezus zoals we zijn. Maar als we gekomen zijn, dan wil hij niet dat we blijven wie we waren. En dan nog iets over die dokter. De Heer Jezus, hij laat zien dat hij anders is dan een gewone rabbi. Hij zegt hier tegen de mensen, kijk, ik preek het evangelie. Maar ik ben meer dan een rabbi. Ik ben de zoon van God. Ik ben de mensenzoon. Ik ben gekomen deze wereld om te zoeken en te vinden wat verloren was. Ik ben gekomen om mijn leven te geven uit liefde voor jullie. Ik ben gestorven aan het kruis. En zo zien we dat deze gekruisigde Jezus, die betaald heeft voor de zonde van deze wereld, die opgestaan is uit de dood, dat het zijn ogen zijn, die op zoek zijn naar ons, met die liefdevolle ogen. Kijk dan naar de outcasts. Kijkt hij ook naar die hoogmoedige fariseeën. Kijkt ook naar mij. Kijkt ook naar u. Kijkt hij naar jou. Jezus roept zondaren op tot bekering. En zien wij ons nog vallen in die categorie? Of zeggen wij dan van ja, nou ja, ik ben toch bekeerd. Ik geloof toch in de Heer Jezus. Moet het weer over zonde gaan. Lieve gemeente, in onszelf blijf je zondaar. In de ogen, als we vergeven zijn, zijn we in de ogen van God gewassen en gereinigd. Maar toch, in onszelf hebben we het nodig dat we elke keer weer naar de Heer Jezus toe gaan. Dat we elke keer weer vragen, Heer, wilt u mijn zonde vergeven? Heer, wilt u mij veranderen? Wilt u het maar doen in mijn leven? Want ik kan het zelf niet. En als die liefde van de Heer Jezus in je hart is binnengekomen, dan ga je uit, net als Jezus. Dan wil je iedereen uitnodigen. Kom erbij. Kom naar de Heer Jezus toe. Dan wil je dat iedereen wordt gered. En dan ben je bereid om ook iets op te geven van je eigen positie. Dan ben je zelfs bereid om die hoon van die fariseeën te verdragen. Als jij naar de heggen en de zeggen van deze maatschappij gaat. Jezus volgen. Maak je niet altijd populair in deze wereld. Maar toch, omdat je hem lief hebt, wil je zijn. En als wij als gemeente zo de Heer Jezus willen dienen en willen volgen, dan zeggen we tegen iedereen, kom maar, je bent welkom hier. Je bent welkom bij de Heer Jezus. Je bent welkom aan mijn tafel. Je bent welkom in mijn kerk. Amen. Laten we met elkaar zingen als antwoord op de preek uit Psalm 25. Vers 6 en vers 7. Wie heeft lust de Heer te vrezen en Gods verborgen omgang vinden? Laten we samen de Heer danken. Ja, Heer, wil u zo uw naam hartelijk dank zeggen voor uw woord. Wil u danken, Heer, dat die woorden hebben geklonken, volg mij. We danken, Heer, dat die woorden nog steeds klinken. Dat u niet wacht totdat wij een keer bij u aankloppen. Maar dat uw ogen door de wereld gaan. Dat u op zoek bent naar het verlorene. En dat u ons wil vinden. Heer, dank u wel dat u met uw ogen vol liefde ook ons aankijkt. En dat we ook u mogen volgen. Dat we er vandaag mee mogen starten. Of weer opnieuw de keuze mogen maken. Of verder mogen gaan met u te volgen. Dank u wel dat u dat doet. We willen bidden, Heer, voor hen die u nog niet kennen. Die u nog niet volgen. Heer, wilt u geven dat we u zullen volgen. Ik wil ook bidden, Heer, dat u ons als gemeente ook helpt. Om het volgen van u in de praktijk te brengen. Heer, het is soms zo moeilijk om te weten wat u wil dat we doen zullen. Heer, we hebben vaak ons eigen hart nog tegen. Vindt het moeilijk om keuzes te maken. Heer, helpt u ons erbij. Heer, ontdek ons dan maar aan wat we los moeten laten. Waar we moeten veranderen. En hoe we u mogen volgen. Ik wil ook bidden, Heer, dat we als gemeente een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Dat we als gemeente die gezindheid mogen kennen die bij u was, Heer Jezus. Dat u op zoek ging naar het verlorene. Heer, dan mogen we zo als gemeenteleden en als gemeente een lichtend licht, een zoutend zout zijn. Ook in deze stad. Ik wil bidden, Heer, dat u nog mensen toevoegt van buitenaf. Dat er mensen bij zullen komen die u nu nog niet kennen. Ik wil u danken, Heer, voor alles wat u gaf. Wilt u het zondige, het menselijke wegnemen en vergeven. We willen vragen, Heer, of ons een goede zondag wil geven. Mag het een dag zijn van rust. Ik wil ook bidden, Heer, dat u ook de ICF-dienst en ook de tweede dienst van de wijkgemeente Matthäus wil zegenen. Want ook daar het woord in mag klinken. Wilt u het gebruiken om zondaren tot bekering te brengen. Om uw gemeente te voeden en te wijden. Om woorden van heil, van vergeving te spreken. Dit vragen wij. En vergeven we onze zonden om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 22, vers 12 en vers 13. En die zingen we dan uit de bundel Weerklank. En zult begrijpen dat het met name gaat ook om die zin: wie God beleidt, zal aan de dis hem prijzen. En de dis is de tafel. Vers 12 en vers 13 uit de bundel Weerklank. Gemeente, voordat u straks na de zegen direct naar de koffie en thee gaat, wil ik u vragen nog even te blijven staan, want we gaan dan met elkaar na de zegen ook het lied Een vaste burcht is onze God zingen. En dit in verband met de herdenking ook van de reformatie die 501 jaar geleden in Europa begon. En we zingen Een vaste burcht, vers 1 en 2, geen aardse macht begeren wij. En u kunt dat vinden in lied 233 in weerklank, of in heel veel HSV-bijbeltjes zit het ook achterin. Dus na de zegen willen we de gebruikelijke gewoonte doen om na de reformatieherdenking ook dit lied te zingen. Maar u krijgt eerst de zegen van God met u mee. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen. Amen.